Dit is het jongensboek van Fabio Jacobsen en Julius van den Berg.
De gele trui maakt vaart, cijfert zich weg voor Jacobsen. Maar waar zit Jacobsen? Links komen ze Philipsen.
Die toeretappe heeft hij waarschijnlijk gekeken. Hè, als de cirkel die rond is.
Pedersen gaat gelanceerd worden in het donkerblauw van Trek Segafredo. 400 meter nog.
Gewoon bizar. En zeker als je diegene kent en zeker als het een goede vriend van je is. Dan is dat gewoon echt heel bijzonder.
Andersom, hoe blij ik voor hem ben als hij wint. Andersom heeft hij dat denk ik ook voor mij. Omdat hij weet waar niet alleen ik, maar ook Deloren, maar ook mijn ouders, mijn schoonouders. Zij als vrienden, ze hebben allemaal meegeleefd. En zoveel renners winnen niet een toeretappe. En al helemaal niet naar de smakker die ik heb gemaakt heb.
Daar wordt Mats Pedersen afgevuurd. Van Aert in het groen erachteraan. Het gaat tussen die twee. De rest gaat er niet meer bij komen, want dit gaat loeihard.
Nee, ik heb er niks van gezien. Ik ben, ik denk, 600-700 meter na de finish gaan staan.
Hoewel, Fabio Jacobsen, kom je nou?
Ja, ik zat er te kijken en ik denk, Tering Emma gaat gewoon winnen. En toen won hij. Ik denk, nou, dit is...
Ik weet dat jullie het zo wel voelt, alleen hij zegt het niet zo heel vaak. Dus hij laat het niet heel vaak zo merken. Maar dit was wel dat hij... Nou, Frauke, hij wint gewoon. Hij wint gewoon een etappe in de Tour.
Fabio Jacobsen, kom je daar nog langs? Ja! Jacobsen komt er langs. In de buitenbocht.
Echt bizar. Ja, echt bizar. Kijk, dat Tour, dat is de allergrootste wedstrijd die je kan winnen natuurlijk.
Ja, en hun zijn onderdeel van het verhaal. En dat weten ze ook. Dat staat ook allemaal in het boek, denk ik.
Terwijl Pedersen en Van Aert aan het knokken waren. Twee robuuste, grote, sterke sprinters geven dit toch nog weg. En dat heeft alles te maken met de vaart, de snelheid, de kracht en de timing van Fabio Jacobsen.
Ik zocht voor mezelf een manier om ermee om te gaan en er wel te kunnen zijn zonder echt een soort paniekaanval te krijgen. En de sfeer op zo'n finish, net voor de finish of op de finish, is voor mij veel te spannend en te heftig eigenlijk. En ik merkte als ik een stuk voorbij de finish loop, waar het en rustiger is qua mensen en waar ik eigenlijk niks van het sprinten kan zien, dat ik daar rustiger onder ben en ik nog wel een soort van de nabeleving en ik ben er wel bij, maar op een andere manier.
Mooie cadans hoor.
Waar is die fiets?
Dit is de podcast bij het Jongensboek over Fabio Jacobsen en Julius van den Berg. Dat boek is geschreven door Menno Haanstra en uitgegeven door De Muur. Menno volgde Fabio en Julius 8 jaar lang. Fabio en Julius deelden zo'n beetje alles wat ze meemaakten. Maar ook Deloren, intussen de vrouw van Fabio, en Frauke, de vriendin van Julius, namen Menno in vertrouwen. Ze zijn belangrijk voor het verhaal, want prof word je niet alleen. Het boek dat nu verschijnt staat bol van de symboliek. Dat wat in de tussentijd gebeurde met deze twee jongens is zo bizar dat als Menno het verzonnen had, allang iemand had gezegd: leuk verhaal, maar net iets te absurd. Dit is de podcast Fabio en Julius. Het jongensboek van twee vrienden. Menno, hoe begon eigenlijk het idee om deze twee jongens te volgen?
Ik ben bevriend met Michiel Elijzen en die was ploegleider bij SEG Racing Academy. Dat was een net opgerichte ploeg, 2015, voorjaar 2015. Daar was die ploegleider, een opleidingsploeg met de bedoeling om jongens op te leiden voor prof. En nou, ik mocht mee in de koers. Dat was de energiewacht nog iets. Dat startte en finishte in Rode. En ik ging daar heel onbevangen in. Het leek me gewoon hartstikke leuk om eens te zien. En toen zag ik al die knaapjes, want het waren allemaal jonge jongens van onder de 23. En die zag ik zo ontzettend hard werken. En we waren nog maar, ik denk, 50 kilometer op weg. En het waaide en het werd helemaal uit elkaar geblazen, het peloton. En dan zie je die jongens spartelen, joh, echt zo met van die koppen helemaal vertrokken. En dat je denkt, jongens, wat is dit een zware sport. En je moet er nu al af, dus je gaat er of niet finishen of op heel grote achterstand binnenkomen. En al die jongens willen prof worden. En hoe weinig zullen er eigenlijk prof worden? En wat betekent dat nou eigenlijk voor zo'n jongen om dat te proberen en om daar alles op te zetten?
De hele ploeg kwam samen, alle nieuwe gasten. En wij waren eigenlijk twee van de jongsten die er waren. Enigste eerstejaars belofte die Nederlands waren.
Ja, ook wel een bij de hand mannetje inderdaad, met een grote mond. En met zo'n mountainbike ritje moesten we ook... We zaten volgens mij niet in dezelfde groep, hoor. Maar toen was het ook... Hij nam inderdaad wel het voortouw. Je hoorde hem flink... vond het wel grappig.
Ik denk dat ik toen al wel de leiding durfde te nemen met die mannen. Dat was de eerste keer dat ik echt met Julius... en toen had ik wel door dat dat een goede gast was... en dat je daar wel mee kon lachen. En een beetje geintjes maken. En als iemand plezierig is om mee om te gaan. En uiteindelijk waren het daar allemaal wielrenners... en we konden het allemaal wel met elkaar vinden. Maar ik denk ook dat de leeftijd dan helpt. Hè? Allebei 18, 19. En dan krijg ik verkering met de loren als ik tweedejaars belofte ben... winter, tweede en derdejaars belofte wordt. Toen was ik al maten met Julius. Op dat moment wordt vrouwtje verzorgster bij SEG en die krijgt verkering met Julius. En zo hebben we elkaar altijd opgezocht of tegengekomen.
Fabio en Julius zijn allebei op hun missie om prof te worden. Ze liggen elkaar wel en dat zie je terug in de koers. In 2015 is Fabio, dan nog maar 18 jaar oud, tweede geworden op het NK belofte. Teleurstellend, vindt hij zelf. In 2016 gaat het anders. Met dank aan Julius.
We hadden van tevoren denk ik twee jongens die konden winnen. Dat was Tim Arissen en ik. Of in ieder geval die een uitslag konden rijden. En we hadden de ploeg ook opgedeeld in twee sprinttreintjes. Ik had eigenlijk Julius geclaimd. Omdat ik heel veel vertrouwen had in Julius. Omdat ik wist wat hij kon. En ik had wel zoiets van, jou heb ik wel wat aan.
Ja, dat was gewoon een hele lange rechte dijk. Dus dat was gewoon moeilijk. Aan de ene kant heel makkelijk opschuiven, maar ook moeilijk van voren blijven, omdat iedereen zo makkelijk opschuift. Dus dan probeer je hem uit de wind te houden zo lang mogelijk. En dat ook tactisch te doen, dat je in het eind nog een keer een goede... dat je hem helemaal van voren kan afzetten. Dus,
en toen trok jullie zoals dat hij uit het zadel kan, een soort veel te lange lead-out... Van 5, 6, 700 meter. Maar toen was er een soort knik naar de finish toe. Bas Tietema ging veel te vroeg aan. En ik kon naar zijn wiel toe en doorsprinten. Ja, op die manier won ik die sprint. Met Julius als gids in de laatste kilometer.
Je had ook al vooraf aangekondigd links en rechts van dat NK, dat ga ik wel winnen. Grootspraak? Of?
Nou, ik denk dat ik dat misschien een keer met een knipoog tegen iemand heb gezegd. En dat het een doel voor me zou zijn, maar ik heb nooit hardop gezegd dat ik hier zou winnen. Ik had het wel echt omcirkeld op mijn agenda.
Ik denk dat het altijd wel helpt als je een goede klik hebt met degene waarvoor je werkt.
En toen kon ik hem wel zien, hij kan goed sturen, hij is sterk. En het is wel echt een wedstrijdrenner. Op training is hij sterk, maar in de wedstrijden kan hij net wat meer.
Ik denk ook dat je eerder denkt van als je voor degene die je werkt niet zo per se mag. Dat je eerder denkt van zo is het wel genoeg geweest, ik heb pijn in mijn benen. En als het je maat is, dan denk je van ik heb pijn in mijn benen, maar godverdomme, hij moet winnen. Dus ik moet hem van voren afzetten. Dus ja, tuurlijk ga je dan een tandje extra.
Julius heeft me vaker al op die manier geholpen in de koers. Ja, omdat hij gewoon geen sprints kan winnen. Of massasprints. Sprintjes kan hij wel winnen. En hij hielp mij dan heel vaak. En daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. En zeker, zeker 2017, toen hij eigenlijk Nederlands kampioen tijdrijden werd. Toen heb ik in de koers, in de finale, er alles aan gedaan om eigenlijk hem te laten winnen. Maar... We waren met één renner van Metec nog op pad. En die wilde geen van de twee laten gaan. Zowel Thijs de Vries niet als Julius niet. En ja, toen wilde die met mij wel naar de sprint. En toen werd ik prof. En toen werd Julius het jaar daarna Nederlands kampioen. En ik vind dat prachtig, want dat verdient hij.
wat me opviel aan die jongens is dat ze zo ontzettend anders zijn dan leeftijdsgenoten. Het leven dat ze leiden is heel anders. Het is een hele zware sport. Er gaat ontzettend veel tijd in. En de dingen die je meemaakt als wielrenner, ook bij de belofte al. Je maakt zoveel met je valt en er zijn blessures. En dat soort dingen zorgt er eigenlijk voor dat zo'n jongen veel, veel sneller volwassen wordt dan... Ja, en dan vergelijk je toch met jezelf. Ik was met vooral bezig met studeren, maar dan met zo weinig mogelijk moeite. En voor de rest zoveel mogelijk plezier maken. En dan hoor je bijvoorbeeld Fabio al op zijn 18 al zeggen van... Ja, mijn vrienden vragen altijd of ik meega naar de kroeg en ik ga wel eens mee. Maar ja, wat ze eigenlijk doen is elke week hetzelfde. En wat ze de ene week doen, dat is praten over wat ze de weken voor hebben meegemaakt. En de week erop weer hetzelfde. Dus eigenlijk altijd hetzelfde. En dat is wel grappig, want ik ben 20 jaar ouder dan hij. En dan denk ik van, ja jeetje, zo heb ik er nog nooit over nagedacht.
Zo denk je er nu waar. Misschien over, het maar toen dachten we van, dit is fantastisch om dit mee te maken.
En dat is natuurlijk een heel groot verschil. Echt ergens voor kiezen en niet zomaar ergens voor kiezen. Dat kan met wielrennen alleen maar op één manier, namelijk volledig. Omdat er zoveel arbeid in zit.
En zag je ook een verschil in hoe ze daarmee omgingen tussen Fabio en Julius?
Ja, groot verschil. Fabio was eigenlijk in zijn eerstejaars... belofte was hij eigenlijk al bijna in zijn doen en laten al een soort prof. En Julius moest van veel verder komen. Die kon heel hard fietsen. En op het moment dat je hem op de fiets zette, je liet hem trainen, was hij niet te houden. Dan reed hij bijna iedereen uit het wiel. Alleen op andere vlakken, als je hebt over voeding of over arbeidsrustverhouding of over extra dingen, core oefeningen, dat soort dingen. Ja, dat deed hij eigenlijk helemaal niet aan. En Fabio was er al heel erg mee bezig. Dus ze werden bij SEG gekoppeld aan trainer Peter Schep. En Fabio vond het fantastisch. Die zorgde hem helemaal leeg. Die wilde alles weten. En vroeg ook bij alles wat hij moest doen, waarom hij het moest doen. Dat is ook al iets. Nou, en bij Julius, die onderging het bijna. Die is pas veel later is hij dat licht gaan zien, om het zomaar te noemen. Maar wat ik dan wel heel mooi vond om de relativering van Peter Schep, die zegt ook van ja, eigenlijk is Julius als renner een droom om mee te werken. Iemand die al zo hard kan fietsen, die het zo goed doet, maar die op eigenlijk alle terreinen nog winst kan boeken. Ja, daar wil je als trainer natuurlijk wel mee bezig, want daar zit heel veel progressie op.
We hebben daar nooit heel erg zo over gehad van ja, het was duidelijk, hij wilde heel graag prof worden. Maar het was niet dat we daar uren in de avond over praten van hoe ga ik dit doen.
Dit is Vrouwkje, de vriendin van Julius. Julius komt Vrouwkje tegen bij SEG, waar ze als verzorgster werkt.
Ja, en ze hadden ook in het begin van het seizoen gezegd dat dat niet de bedoeling was. Dat de begeleiding iets met een renner zou krijgen. Dus ik had toen ook in mijn hoofd van ja, het is gewoon een renner en ik ben gewoon de verzorger. Dus ja, het is supergezellig, maar het is wat het is. Het was tot het NK tijdrijden dat hij Nederlands kampioen werd. En toen was ik kijken. Ja, ik was natuurlijk niet kijken, want ik was gewoon voor jullie eens kijken. Maar toen was het zo ongemakkelijk na de finish van... Oh, ja, gefeliciteerd. En we gaven elkaar echt zo met zo'n gestrekte elleboog en hand. Gefeliciteerd. Terwijl ik al lang wist dat ik met hem mee naar huis ging. Naar zijn familie en helemaal... Ah. Ik was gewoon om te kijken, dus er waren gewoon andere verzorgers van de ploeg. En die zeiden ook, ja, vrouw, ik wil jij alsjeblieft bij de camper blijven staan, want dan kan ik nog naar het Wilhelmus gaan kijken. Dus ik heb hem helemaal nooit op dat podium ook gezien, want ik zei, oh, nee, ja, is prima. Ik blijf hier wel staan, geeft niks. En toen zijn we echt, ik denk dat we 300 meter met de auto hebben gereden allebei, toen we weggingen. En toen zijn we gestopt van, oh, wat gebeurde er nu? Je bent gewoon Nederlands kampioen, oh my god. Dus toen zeiden we wel van ja, dit slaat ook eigenlijk nergens op. Misschien kunnen we het nu wel beter tegen de ploeg zeggen.
De ploeg reageert goed. En de belofte titel van Julius bij het NK tijdrijden in 2017 is de eerste serieuze knipoog naar een profcontract. Julius is dan de beste hardrijder van zijn generatie. Een jaar later wil hij niet liever dan die titel verdedigen.
Nou, het was eigenlijk het enige doel om eigenlijk dubbelkampioen te worden op de tijdrit en op de wegrit. En toen op de tijdrit, wat er uiteindelijk mis is gegaan, weten we nog steeds niet. Want mijn power was best wel in orde. Alleen ik zat er ineens heel ver naast. Dus daar was ik super gefrustreerd over en super balen. Want ik denk, ja, als je uittredend kampioen bent, het enige wat je wil is nog een keer kampioen worden natuurlijk.
En ik stond daar aan die finish en dat was echt... Hij kwam over de finish en het gevoel was al niet goed... En toen stopte Peter Schep, die had achter hem gezeten in de auto. En ik weet nog zo goed dat Peter stopte en die zei... Ja, Jules, ja, het is niet super, zeg maar. En toen vroeg Jules aan mij van, weet je hoeveelste ik ben geworden? En toen knikte Peter zo naar mij van, ja, vertel jij het maar. En die reed door. Dus ik zo, ja. Ik zo, ja. Ja, het was niet zo goed, in ieder geval. Het was wel ergens rond de 10e plek. En toen was hij echt super chagrijnig en helemaal logisch ook.
En toen kwamen managers van SEG, die kwamen naar me toe van ja, we moeten ergens over hebben. En ik denk, ja, nou, die gaan vertellen dat dit en dit mogelijk is volgend jaar, weet je wel. Ik denk, nou ja, dat kan me wachten, daar heb ik nu niet per se heel veel zin in. Dus nou, toen zeiden ze per se van, nou, dit, dat. En toen vertelden ze me dat ik kon tekenen bij EF al vanaf 1 juli.
Dus ja, toen was het NK was niet vergeten op die tijdrit natuurlijk. Maar toen was het wel echt van, wow, het gaat gewoon gebeuren. Het kan gewoon echt. En toen natuurlijk dat NK weg was helemaal bizar. Dat hij daar solo won. En toen de dag daarna was hij prof.
Ja.
Ja, dat was wel echt niet zo.
Na de ronde van Noord-Holland en Willem Brabant, Nederlands kampioen bij de belofte, Julius van den Berg.
Een fragment van Wieleflits.
Ik heb niet snel twijfels, maar ik had nu af en toe dacht ik wel van, ja, wat is het nou met je aan de hand? En ik ben niet vaak zenuwachtig echt voor de wedstrijd, maar ik was voor de wedstrijd wel flink zenuwachtig. En ja, dan is het zo mooi dat het lukt en het is echt heel bizar.
En hij was een dag later was hij prof en toen mocht hij de Bingbank Tour rijden. In Heerenveen starten en daar waren ze samen.
Maarten Ducro en Joris van den Berg. Ja, Joris, is het vandaag gewoon een sprintetappe of hoe moeten we dit zien?
Sprintetappe, Sjoerd. Helemaal goed, helemaal correct, helemaal juist. Dries de Bont uit België. Dimitri Pijskens, ook uit België. En dan nog een zuiderbuur, Thomas Sprengers. En een heel interessante vogel. Rijdt daar met nummer 1, 3, 7. Roze van boven, dan wit, dan zwart. Zijn naam, zijn achternaam is Van den Berg. Dat doet me deugd. Julius van den Berg. Hij is met ingang van deze zomer volwaardig prof bij de Education First ploeg.
Ik was erg onder de indruk van de manier waarop hij beloftekampioen werd, eind juni. Hij loste ze allemaal, gewoon uit het wiel en rijdt gewoon solo, gewoon een minuut weg van die gasten. Ja, onvoorstelbaar, echt, echt bijzonder.
Daar is Halvorts uit Noorwegen voor Sky en links Caleb Ewan, Jacobsen, Ewan, nou, ik denk Jacobsen, Ewan.
Geen groene wegen.
Net tweede. Groene wegen nergens bij. En een compleet ontregelde sprint door die val.
Hij klopt gewoon. Groene wegen en alles. Een kittel erbij. Maakt niet uit.
Kijk, en in diezelfde Bing Bang Tour win ik mijn eerste World Tour rit. Sprintrit. Tegen Kittel en Ewan en Groenewegen was daar ook. Was gewoon mijn neus aan het venster drukken. En dat eerste jaar is heel snel gegaan voor mij. En dat Julius dan halverwege dat jaar prof wordt, dat is mega bijzonder. En Menno is ons natuurlijk gaan volgen als eerstejaars, omdat we beide Nederlandse jongens waren. En het mooiste zou zijn als de een prof zou worden en de Tour zou winnen. En de ander, zei die toen, bij wijze van in de goot beland aan de drank of aan de drugs. En dan heb je een heel groot contrast. Want ja, in het boek blijkt ook dat het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Van de 30 jongens waar ik bij SEG mee in de ploeg gezeten heb, zijn er misschien 10 doorgestroomd. En zijn er misschien nu nog 6 of 7 prof. Er zijn er ook echt een hoop afgehaakt. Ja, wij zijn de twee jongens die het gehaald hebben.
Toen reden we een keertje naast elkaar en toen hadden we wel echt iets zo het gevoel van, nou ja, we hebben het wel geflikt inderdaad. Allebei prof en ik voelde me ook super goed toen. Dus we hadden allebei het gevoel van, we horen hier thuis en we doen het goed. Dus dat was echt wel een besefmomentje inderdaad.
Ik weet eigenlijk niet eens maar of ik dat toen ook met Bert Wagendorp heb besproken. Het zou kunnen, maar in elk geval voelde het toen heel heel onnatuurlijk om te stoppen met hun volgen. Want het verhaal van prof willen worden verandert dan in prof zijn, een jonge prof zijn. En dat is ook wel iets wat interessant is. Wat is het heden ten dagen eigenlijk om een jonge prof te zijn, om binnen te komen? Weer onderaan de ladder te beginnen, zoals ook bij voorgaande categorieën. Veel renners hebben altijd meemaken. En toen dacht ik, ja, waarom niet gewoon doorgaan? Want Fabio was inmiddels al zo goed. En Julius deed het in die Bing Bang Tour ook wel. Die won bijna een etappe. En dat is wel World Tour niveau. Dat het er echt op leek dat ze twee echt exceptionele jonge renners zouden zijn. Dus ja, dan is het natuurlijk geen schrijver die dan zegt van nou, nu gaan we stoppen.
En in die beginperiode was Fabio dus al heel snel succesvol. Voor Julius, die heeft ook een totaal andere rol natuurlijk in een ploeg. Hoe was dat voor hem?
Ja, nou ja, je zou het mezelf moeten vragen. Maar ik weet nog wel dat ik aan het einde van 2017 heb gevraagd, hoe is het nou voor jou dat Fabio zoveel wint en dat hij prof is geworden? En toen zei hij van ja, ja, tuurlijk ben ik er wel jaloers op, maar het is wel mijn maat, dus ik gun het hem ook. Maar dat is natuurlijk is dat, doet dat pijn. Want je wilt zelf ook zo graag. Want laten we niet vergeten dat iedere wielrenner die overkomt van de belofte, komt over als een winnaar, want anders krijg je geen contract. Dus je hebt heel veel grote wedstrijden gewonnen bij de belofte. Uiteindelijk bij de prof zijn is er misschien nou een keer 15% van de renners die vaak wint en de rest wint. Of heel zelden of nooit. Het wordt bijna een andere sport. Je begint onderaan, maar je doet het niet meer om te winnen. Je doet het om je geld te verdienen. Het is je beroep geworden. En daar verandert wel iets.
En dan komt er misschien ook veel meer druk op de schouders van zo'n renner. Want je moet ook eigenlijk voor je eigen bestaan gaan vechten.
Een heel ander soort druk, want bij de belofte, en ik vind die term altijd, de naam belofte vind ik altijd een hele fijne term, omdat die uitdrukt. Dat, normaal, kijk, junioren zegt alleen maar iets over de leeftijd, maar belofte zegt iets over wat er in je zit. En iedereen wil wel graag een belofte zijn. Namelijk, mensen weten, er zit een soort toekomst in het verschiet. Maar het hoeft niet. Als het niet zo is, is het niet erg, want je bent een belofte. Het is niet erg als het niet lukt. Dus als jij wint bij de belofte, is hartstikke mooi. En als je misschien 3, 4 keer of 5 keer wint in het laatste seizoen, dan word je ook nog prof. Dus dan ligt er iets in het verschiet. Op het moment dat je prof bent, dan wil je het ook blijven. Want je hebt je opleiding opgezegd, dus je hebt eigenlijk niks om op terug te vallen. En op een gegeven ogenblik, en dat zag je bij Julius ook. Nou, die kreeg een vriendin en die ging samenwonen. Op een gegeven moment kreeg hij ook een kindje. Nou, dan is er ineens een heel andere lading. Namelijk, je moet je geld blijven verdienen. Want als jij geen nieuw contract krijgt, ben je geen wielrenner meer. Wat ga je dan doen?
Ja.
Dan komt die druk, en zo heb ik het in het boek beschreven, als die komt van achter. Die zit je in je nek. En dat is volstrekt anders. Nou, en dat is ook iets waar Julius in zijn carrière regelmatig last van heeft gehad. En dat is een volstrekt natuurlijke reflex volgens mij.
Hoe ging hij daarmee om? Wat zei hij dan daarover tegen jou?
Nou, dat heeft ook al lang geduurd. Voor hij daarover begon te praten, daar heb ik ook een vrouwtje voor nodig gehad. En die vertelde dat hij dat heel moeilijk vond. Het heeft uiteindelijk zelfs tot hartkloppingen geleid en ook eigenlijk blokkeren. Want kijk, in dat wielrennen, normaal gesproken als je contract verlengd wordt, is dat met 2 jaar. En het eerste jaar ben je dan opgelucht. Want dan weet je, nou, hierna heb ik sowieso nog een jaar en ik heb alle tijd om te laten zien wat ik waard ben. Maar het tweede jaar zit heel veel druk op als je in dat eerste jaar niet zo wil laten zien. Dus dan moet het ineens. Nou, stel je valt een keer ernstig in het voorjaar, dan heb je een groot probleem, want je moet je wel kunnen laten zien.
It is Seneschal and everybody else pushing on. Behind it's Niels Eekhoff trying to pull things down. And then it's Alberto Dainese sitting on his wheel.
Ik zat in de auto met mijn gezin. We hadden met een ander, met vrienden van ons, hadden we een dagje waar we wezen een bootje varen. En toen reed ik terug en ik had mijn telefoon voor mij op het dashboard. En toen kwamen er heel veel berichtjes binnen. En toen dacht ik, er is al iets aan de hand zijn, maar ik zie het straks wel. En toen werd ik nieuwsgierig. Toen ging ik toch één berichtje lezen. En dat ging allemaal over Fabio. Heb je het gezien? Heb je het gezien? En toen wilde ik stoppen, midden op de weg. Ik zei, nou wil ik het zien. En toen zei mijn vriendin van, nee, dat gaan we niet doen. Wat een onzin. En rij maar naar huis. En toen heb ik thuis op de oprit gekeken. En dan
the front with 50 meters to go. It's Groenewegen up against Jakobsen. Groenewegen, Jakobsen. Oh, Jakobsen into the bars. Absolutely hellish crash on the finish line. Oh dear.
Als je dat dan ziet, dan kun je alleen maar een keiharde vloek uitroepen. En toen heb ik net als volgens mij heel wieler volgend Nederland, maar misschien ook wel meer dan Nederland, continu mijn Twitterfeed zitten verversen en vrezend voor, eigenlijk voor dat bericht van het is klaar.
Ik kreeg de vrijheid om in de kopgroep te proberen te zitten, om mee te springen voor de bollentrui. Dus ja, ik sprong mee. En ja, volgens mij had ik genoeg, ja, ik had genoeg punten. Ik weet niet precies. Ja, volgens mij wel. Volgens mij had ik de bollentrui gepakt. En nou ja, in de finale ging het eigenlijk heel hard op dat rondje. Een beetje een raar rondje is het, ook met een klein heuveltje. Nou, en dus die afdaling richting de finish.
Ik denk dat het nog begin van de koers was, 20-30 of zo. Dat ik naast Sebastian Langeveld kwam en kwam rijden. En dat ik tegen hem zei, joh, was die rooie? Ja, die zit in de kopgroep. Ik zei, ja, dat is een goed begin dan. Want het was natuurlijk de eerste koers na corona. Ja, dat er een punt op het parcours was waar wij eigenlijk op een hele grote rotonde afreden. Ik denk dat het nog 50 of 60 kilometer te gaan was. En dat Julius met de kopgroep met 4-5 man al die rotonde had genomen. En aan de andere kant van de weg een stukje groene tussen ons tegemoet kwam. En dat ik hem nog aankeek en naar hem glimlachte. Ik weet niet of dat hij het gezien heeft.
Ja, hij was Nederlands kampioen. Dus hij was makkelijk te zien. En Quickstep reed op kop. Dus hij reed, tiende wiel of zo. Ik weet niet precies. Dus gekscherend trek je gekke bek.
Nog 10, 20 kilometer en dan zijn jullie ingerekend. En dan gaan we toch weer voor een eerste keer sprinten.
Je weet ook dat het vaak de kopgroep wel teruggepakt gaat worden. En dat het dan sprinten is. En dat het dan voor Fabio was. Dus ik zat ook de hele dag met Dolore te appen. Ik stuurde haar echt nog in de laatste kilometer. Oh, Fab zit goed, Fab zit goed. En Dolore reageerde ook nog van, oh, spannend, spannend.
Volgens mij heb ik zelfs letterlijk naar haar gestuurd van, over 2 dagen is het weer een bergetappe. Dan ben ik weer wat relaxter. Ik ben blij als die sprintetappes voorbij zijn. En klavertjes vierde, popjes stuurde ze op het moment. Ja, met 2-3 kilometer te gaan heb ik nog zelfs met haar zitten sturen daarover. Ja. Ja, dus echt tot het laatste moment hadden wij nog contact.
Op een kilometer van de streep stopt mijn herinnering en word ik wakker in het ziekenhuis, ja.
Tot het laatste moment zag ik het gewoon goed gaan. Ik weet ook, mijn vader die riep iets van, hij pakt hem of zo. Of hij, ja, we waren er echt van overtuigd, oké, hij gaat aan. En ik heb gewoon een moment gedacht, oké, hij gaat nu deze etappe winnen. Dat is het laatste beeld. En toen kwam natuurlijk die, ja.
Ik zie een grote valpartij, maar ik zie eigenlijk niet wie erbij zitten. Dus je ziet dat er wat mensen blijven liggen, maar ik denk, ga niet kijken. Ja, dat vind ik altijd zo'n akelige valpartij is nooit lekker als hoe mensen erbij liggen. Dus uiteindelijk ben ik ook super blij dat ik dat toen niet gedaan heb.
Ik kan me daar eerlijk gezegd ook niet heel veel meer van herinneren. Ik weet dat ik volgens mij hard geroepen heb van nee. En nou, ik sloeg mijn handen voor mijn mond en ja, je staat gewoon perplex. Ik
vond vooral die stilte zo heftig. Dat je ziet het gebeuren en dan niks. Je weet niks. Ja, eerlijk, je dacht, die jongen staat nooit meer op. Ik voel het nu weer. Maar die jongen die staat nooit meer op. Ook omdat het bij Dolore ook stil werd tussen Dolore en mij, dacht ik ook, wat moet zij? Zit ze daar thuis achter de tv?
Ik stuur eigenlijk altijd gelijk na de finish een berichtje naar Fabio. Of die nou ja, gewonnen heeft of niet. Of een keer gevallen is, want hij is natuurlijk al eerder gevallen. En die hele avond tot de volgende dag, ik heb niks naar hem gestuurd. Omdat ik eigenlijk al ergens in mijn achterhoofd een idee had van, ja, dit gaat hij sowieso de komende dagen, periode niet lezen. En misschien wel, ja, nooit meer. Ja. Ik ben gaan zitten op de grond. En het is een blackout geweest. Zwart, eigenlijk een hele zwarte waas. En van binnen gewoon, ja, totale paniek.
Ivan van Mol, de ploegdokter van Quickstep, is in Polen. En hij belooft Dolore meteen te bellen als hij meer weet.
Ik zag zijn naam in mijn telefoon. Ik heb hem, denk ik, 4-5 keer over. Ik wilde hem eigenlijk niet opnemen. En ik dacht, ja, dit is het telefoontje met of heel slecht nieuws. Of slecht nieuws. Of enigszins een positief nieuws. Ik vreesde wel heel erg voor wat ik ging horen.
Dit was aflevering 1 van Fabio en Julius. Een podcast van De Muur. Je hoorde fragmenten van Wieleflits en de NOS. In aflevering 2 hoor je hoe Julius breekt in de Ronde van Polen.
Ik zag dat van Jeur staan en ik denk, ja, ik ga hier niet verder mee.
En hoe hij een jaar later afrekent met diezelfde koers.
Ik had ook wel in mijn hoofd van, ik ga hier een etappe winnen of zo. Ja, dat klinkt heel raar.
Maar het is echt waar. Dat en meer. In aflevering 2 van het jongensboek van Fabio en Julius.